Goedemorgen gemeente, fijn om hier weer te zijn. Ik herinner me de laatste keer nog dat ik hier was, een halfjaartje geleden. En toen had ik mijn dochter meegenomen. Wie weet dat nog? Dat was geen onverdeeld succes toen. En ik neem nu het zekere voor het onzekere, ik neem mijn vader mee. Het is vanmorgen tweede Adventszondag. Dank Johannes de Doper voor de inspirerende woorden. Woorden van een nieuw begin. Gods nieuwe wereld die gekomen is. En in de voorbereiding nadenkend over Adventszondag, tweede Adventszondag, begon ik weer te lezen in de Evangelie en ik werd getrokken door de opening van het Nieuwe Testament. De eerste woorden, het begin van het Matthäus-evangelie. En schrik niet, dat is de geslachtslijst. Een tekst die we normaal gesproken overslaan. En ik zat mee te worstelen in mijn voorbereiding van de preek, want ik wil het daarover hebben. Maar ja, wat ga je zeggen over een geslachtslijst? Dat is over het algemeen de meest saaie deel van het Nieuwe Testament. Sowieso van heel de Bijbel. Maar toen bedacht ik me, als Matthäus ervoor kiest, en ook Lucas doet dat, om een geslachtslijst op te nemen, sterker nog, Matthäus opent daarmee het goede nieuws wat hij wil vertellen aan zijn lezers, dan kiest hij er bewust voor om te beginnen met een geslachtslijst. En die vraag is me dan bijgebleven, van waarom kiest Matthäus er dan voor? Wat wil hij vertellen met die geslachtslijst? En ik hoop dat we vanmorgen, als we die geslachtslijst gaan doorworstelen met elkaar, dat heerlijke evangelie ook door die geslachtslijst opeens tot ons gaat spreken vanmorgen. En dan geloof ik dat er een boodschap uit naar voren mag komen, waarin we mogen zien dat Advent vieren, dat inhoudt, dat Jezus realiteit, Jezus de vervulling van Gods belofte en Jezus is er voor iedereen. Mag ik bidden met jullie dat we vragen aan de Heilige Geest dat mag gebeuren, dat die boodschap tot ons mag spreken vanmorgen, door die geslachtslijst heen. Heere God, in uw woord staat dat elke tekst de Bijbel ons gegeven is om ons te onderwijzen. Ook als we vanmorgen een tekst gaan lezen die ver van ons afstaat, waar we over het algemeen niet zoveel mee kunnen, bidden we dat uw woord tot leven mag komen en dat u tot ons wilt spreken daardoorheen. Heilige Geest, wilt u ons daarvoor ontvankelijk maken, dat uw heerlijke evangelie op deze tweede Adventszondag ons hart weer mag raken. Wilt u ons zo dicht nabij zijn, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, er was dus een zendeling, die werd uitgezonden door Wycliffe Bijbelvertalers naar een onbereikte stam in Papua-Nieuw-Guinea. En het lukte haar om ingang te vinden in die stam. En ze begon de taal te leren. En dat kostte jaren om daar in te burgen en die taal te leren. En ze kwam daar met als doel om bijbelvertaalwerk te doen. Maar wat bleek, die stam, die had helemaal geen geschreven tekst. Het was een mondelinge taal, maar mensen konden niet lezen en schrijven. Dus na jaren van de taal eigen maken, begon ze te investeren in het leren lezen, leren schrijven van die mensen. En het kostte jaren. En na jaren van hard werken, kon ze eindelijk beginnen met waar ze voor was gekomen, het vertalen van de Bijbel. En ze besloot te beginnen met het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matthäus-evangelie. Maar om tijd te winnen, besloot ze een aantal delen weg te laten, waaronder de geslachtslijst. Want ja, dat ging terug op vroeger, daar hadden de mensen toch nog niet zoveel mee. Dus dat haalden ze eruit. En uiteindelijk het script opgestuurd naar de drukker en maanden wachten, kwam uiteindelijk de eerste versie van het Nieuwe Testament in gedrukte vorm voor die stam. En wat was ze blij. Maar de mensen uit die stam, die waren meer geïnteresseerd in de trucs die Bijbels kwamen brengen. Maar ze ging door, ze volhardde in haar werk. En niet veel daarna kwam er een tweede versie uit. Een herziene versie met een volledig evangelie van Matthäus. En ze ging ermee toen hij uitkwam naar het stamhoofd. En ze vertelde erover wat erbij was gekomen. En ze begon met dat stamhoofd te lezen. De geslachtslijst, daar begon het mee. En de ogen van die stamhoofd werden groter en groter. En je zag de verbazing op zijn gezicht. En hij zei toch, maar dit heb ik nooit gerealiseerd. Die Jezus waar jij al zo lang over vertelt, blijkt echt te zijn. Ik heb altijd gedacht dat het een mythe was, een mooi verhaal, waar je wat van kon leren. Maar nu zie ik dat Jezus in de tijd, in de wereld is gekomen. Nu begrijp ik pas dat Jezus echt is. En het stamhoofd kwam tot geloof en met hem de stam vanuit de geslachtslijst. Ik denk dat de eerste boodschap die Matteüs ons doorgeeft, in de geslachtslijst, in de keuze om daarmee te beginnen, is dat Jezus echt is. Jezus realiteit, Jezus is in onze tijd gekomen, Jezus is in onze wereld gekomen. En ik begrijp natuurlijk ook heel goed dat dat geen spannend nieuws is vanmorgen hier in deze gemeente. Dat weten we, daarom zijn we hier, we geloven in een levende Jezus. Maar toch. Wat een verschil maakt het in ons leven, dat we een levende Jezus dienen. Een Jezus die realiteit is. En als je het Matteüs-evangelie doorleest, dan lezen we de aankondiging van Gabriël aan Jozef. Jezus zal geboren worden en zijn naam zal zijn Immanuel, God met ons. En als je dan doorleest dat Matteüs-evangelie, dan sluit Matteüs zijn evangelie af met de woorden van Jezus. Zie, ik zal met jullie zijn, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. De geslachtslijst laat zien dat Jezus echt is, dat hij realiteit is. En dat hij de belofte in zich draagt dat hij met ons is. Alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Een boodschap voor toen, maar ook een boodschap voor vanmorgen, voor ons. Hij is met je, alle dagen. Jezus is ook de vervulling van Gods belofte. En ik wil met jullie wat inzoomen op die eerste zin, die bovenaan staat, die als het ware de koptitel is boven de geslachtslijst. Die de koptitel is boven het Matteüs-evangelie en die de koptitel is boven het Nieuwe Testament. Dit is het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat zijn de openingswoorden van het Nieuwe Testament. En wat een rijkdom zit daarin. Het geslachtsregister, als je kijkt wat er in het Grieks staat, dan staat daar Biblos Genesis. Genesis, het begin, het boek van de oorsprong. En wat Matteüs doet, is direct bij de eerste woorden die hij opschrijft, die verbinding leggen met waar het begon. Genesis. God die de wereld schept. En God die zijn plan gaat met deze wereld. Genesis. En nu hier schrijft Matteüs, dit is het nieuwe begin. De oorsprong. Dit is Jezus. En die ga ik verkondigen. Daar ga ik over schrijven. Johannes de Doper zei het al. Het nieuwe begin. Gods nieuwe plan. De vervulling van Gods plan. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Jezus is Yeshua in het Hebreeuws. Betekent God redt. De Heer is redding. God redt. Christus is vanuit het Grieks Christos. Hebreeuwse vertaling van Messiah. Messias. De gezalfde. En als je het Oude Testament leest en al de profetieën leest, dan lees je een verwijzing naar de Messias, de gezalfde die nog zou gaan komen. En wat Matteüs hier doet, is terugverwijzen, terug naar het begin, terug naar Genesis, terug naar het Oude Testament en die profeten die over de Messias hebben gesproken. En Matteüs geeft aan, hier is hij, Jezus de Christus, de gezalfde, de Messias, degene die beloofd was. En Matteüs maakt zijn lezers duidelijk, en Matteüs heeft met name voor de Joden geschreven, een Joodse lezersgroep, dat in Jezus al die verhalen uit het Oude Testament, al die profetieën, heen wijzen naar Jezus. En dan schrijft hij, Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dat verbaasde mij. Ik stel me dezelfde vraag, waarom kiest Matteüs ervoor om hem zo te omschrijven? Zoon van Abraham, zoon van David. Er waren zoveel mensen uit het Oude Testament die je zou kunnen aanhalen. Waarom deze twee zo specifiek hier noemen aan het begin? Zoon van Abraham, zoon van David. En ik denk dat dat komt vanwege de belofte die die twee in zich dragen. Zoon van Abraham. Laten we daarmee beginnen. Abraham was door God geroepen. Hij was de stamvader van het Joodse volk, de stamvader van Israël. En God had hem uit Ur geroepen om hem tot een volk te maken. En God had hem de belofte gegeven, had Abraham de belofte gegeven, dat in hem al de volken van deze wereld door zijn nageslacht gezegend zouden worden. Dat was de belofte die Abraham had gekregen. Dat was het bestaansrecht van het Joodse volk. In het Joodse volk, een volk dat door God geroepen was, een volk dat door God apart was gezet, met als doel een zegen te zijn voor de wereld. Zoon van Abraham. Hoe was de geschiedenis gegaan? Als je de Oude Testament leest, de verhalen, dan zie je een volk dat geroepen is, maar dat niet die roeping kan vervullen. Het faalde keer op keer. Het keerde God de rug toe. God die het volk wilde gebruiken om de wereld te zegenen, faalde in die roeping. Maar hier is Jezus, de Christus, de gezalfde, de zoon van Abraham. In Jezus komt Gods belofte tot vervulling. Dat in hem, in die lijn van Abraham, de wereld gezegend zou worden. En elke Jood zal die belofte in zich oproepen op het moment dat daar die naam Abraham valt. Zoon van David, het Nieuwe Testament, lees je heel vaak dat Jezus wordt genoemd. Jezus, de zoon van David. Als Jezus aan het einde van zijn bediening hier op aarde Jeruzalem inkomt rijden op die ezel, dan zingen de mensen Hosanna voor de zoon van David. Waarom zoon van David? David had ook een belofte gekregen. David had de belofte gekregen dat zijn koninkrijk, zijn lijn, zijn geslachtslijn, een eeuwigdurend koningschap zou zijn. Eeuwigdurend koningschap. De lijn van David. Maar wat was het verhaal met de geschiedenis? Na David kwam Salomo, maar daarna was het rijk uiteengevallen. En de zonde stapelde zich op en uiteindelijk werd het volk in ballingschap geleid. Er mocht nog een kleine rest daarna terug om het land weer opnieuw op te bouwen, om de stad op te bouwen. Maar ze waren steeds overheers geweest. Wat was er nog over van die belofte die God had gegeven aan David? Dat er een eeuwigdurend koningschap zou zijn. Het leek weg te zijn. Maar dan schrijft Matthäus met een uitroepteken boven zijn evangelie. Hier is het nieuwe begin van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. En in die titel lees je dan dat God zijn belofte houdt. Jezus is de vervulling van die oude belofte die God had gedaan aan Abraham. Die belofte die God had gedaan aan David. De belofte die God had gedaan aan zijn volk worden in Jezus vervuld. Jezus de vervulling van Gods belofte. En zo lezen we door die koptitel, door die eerste vers in de Bijbel, in het Nieuw Testament, lezen we die belofte. God houdt zich aan zijn woord. Maar weet je wat je ook leest? De belofte die God aan David had gedaan, was honderden jaren geleden gebeurd. De belofte die God aan Abraham had gedaan, was duizenden jaren geleden gebeurd. En niets leek erop dat die beloften vervuld zouden worden. En wat leer je daarvan? God houdt zijn woord. Want Jezus was de vervulling van beide beloften. Maar God doet dat op zijn tijd en op zijn manier. Terwijl het er nergens op leek dat God tot zijn doel zou komen met dat volk. Het volk overheerst werd op dat moment door de Romeinen. Het huis van David verdwenen was. Een zegen voor de volken niet zichtbaar was. Is daar opeens God die ingrijpt in de wereldgeschiedenis en ons Jezus geeft, zijn zoon. En God vervult daarmee zijn belofte. Maar hij doet het op zijn tijd. En hij doet het op zijn manier. Maar als hij het doet, dan is het mooier, dan is het prachtiger, dan is het heerlijk, en is het fantastischer dan je ooit voor mogelijk kon houden. Zo zijn er meer beloften in de Bijbel, ook persoonlijk in je eigen leven. God doet het op zijn tijd en op zijn manier en dat is soms niet de onze. Dat is de boodschap die deze geslachtslijn ook meegeeft. God gaat zijn werk door de jaren heen, door de geschiedenissen heen, maar hij komt wel tot zijn doel. Amen. Weet je, en we hebben een geweldige belofte staan. Dat Jezus opnieuw zal gaan komen. Dat is advent, hè? Dat is uitkijken, dat is verwachting hebben. verwachting naar die tweede komst van Jezus. Hij zal het doen op zijn tijd en op zijn manier. Maar het zal heerlijker zijn, het zal prachtiger zijn, het zal mooier zijn dan we ooit voor mogelijk hebben kunnen houden. En dat is de hoop die in ons mag leven. Ook juist in deze adventstijd. Jezus. Terug naar die geslachtslijst. Voor we daar nog wat over inzoomen, even wat achtergrondinformatie. In onze tijd, die geslachtslijst, ik zei het al, saai, hebben we niet zoveel mee. We slaan het vaak over bij het Bijbellezen. Maar in die tijd was een geslachtslijst juist bijzonder interessant. Mensen die wilden dit horen, die wilden weten waar iemand vandaan kwam. In onze tijd heb je een cv. Op een cv er staat wie je bent en dan hebben we het over waar je naar school bent gegaan, welke werkervaring je hebt, welke mensen je kent, wat je kwaliteiten zijn, dat is je cv, dit ben ik. En dat bepaalt de plaats in onze maatschappij. Maar in die tijd was het heel erg anders. In die tijd was het je geslachtslijn. Was het tot welke familie je behoorde. En welke positie je familie in de maatschappij had, dat bepaalde jouw plek in de maatschappij. Nou, de overeenkomst tussen ons cv in onze tijd en de geslachtslijst van toen, is dat je het wat mooier voordoet dan het in werkelijkheid is. Je laat die mislukte opleiding, die niet op afgerond, die laat je weg uit je cv. Of die mislukte werkervaring, die kunnen we hem beter niet noemen. In die tijd was het ook zo. Je was trots op degene die belangrijk waren in je familie. Die stelde je centraal. En die gekke oom, die liet je maar even ongenoemd. Als je zo gaat lezen hoe Matthäus dan Jezus introduceert, dan denk je van, hè? Wat doet Matthäus hier? Want hij kiest niet het gebaande pad. Integendeel zelfs. Hij wijkt heel erg af van de gebruiken van die tijd. En dan vraag je je af, waarom doet Matthäus dat? En laten we daar eens naar kijken. En dat is met name aan het begin van die geslachtslijst. En ik heb het met een kleurtje aangegeven. In die tijd was een patriarchale samenleving, ging het geslacht van vader op zoon over. En een geslachtslijst bestond dus uit de naam van de vader en de naam van de zoon en hoe dat dan weer verder ging. En dat zou je dus ook hier in de geslachtslijst van Jezus verwachten. Maar wat stelt tot onze verbazing, wat doet Matthäus? Die noemt een aantal moeders, een aantal vrouwen. Ik heb het aangegeven, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Salmon verwekte Boas bij Rahab, Boas verwekte Obed bij Rut. Isaï verwekte David, de koning. En de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Vier vrouwen worden hier genoemd, vier moeders. Lijkt enigszins willekeurig te zijn. Waarom? Waarom? Waarom doet David of doet Matthäus dit? Was ongebruikelijk in die tijd om de moeders te noemen. En waarom dan deze vier moeders? Waarom deze vier vrouwen? Ik heb jullie hulp nodig. Laten we het even met elkaar doen. Laten we die vier vrouwen nog even proberen in herinnering te brengen. Wat probeert Matthäus te doen, is de geschiedenis, het verhaal van deze vrouwen bij zijn lezers terug te roepen, in herinnering te roepen. Tamar, dat is misschien de moeilijkste. Dat is een geschiedenis die we niet in onze kinderbijbels voorkomt. Tamar, weet iemand wat er met Tamar was? Wat zei je? Schoondochter, ja. De schoondochter van Juda. Tamar was een Kanaanitische, geen Joodse. En Juda, schoonvader, had haar uitgekozen om vrouw te worden van zijn oudste zoon. Maar die oudste zoon, die stierf. En dan was het in die tijd gebruikelijk dat de tweede zoon de zwagerplicht vervulde. En hij trouwde dus met Tamar, de tweede zoon. Maar hij wilde niet voor nageslacht zorgen. En hij wordt gestraft en ook hij sterft. En dan heeft Juda nog één zoon over, een derde zoon. En Juda had moeten zorgen voor Tamar en hem ook zijn derde zoon moeten geven. Maar hij deed het niet. Hij was bang dat ook hij zijn derde zoon zou kwijtraken. En Tamar bleef alleen achter. En op het moment dat de vrouw van Juda overlijdt, bedenkt Tamar een list. Ze verkleedt zich als hoer, gaat langs de kant van de weg zitten. En Juda maakt van haar diensten gebruik, niet wetende dat het Tamar is. En Tamar wordt zwanger van Juda. Zwanger van haar schoonvader. En daaruit wordt Zerach en Peres geboren. Dat is het verhaal van Tamar. Niet direct een verhaal waar je van zegt, daar ben ik trots op. Dat dit in mijn familie heeft plaatsgevonden. Rahab, waar kennen we Rahab van? Uit Jericho, de vrouw die de verspieders herbergde in haar huis. We weten van haar dat ze wordt omschreven als een hoer. Maar zij koos partij voor Israël, voor het volk en maakte daarna onderdeel uit van dat volk. Rahab, ook een niet-Joodse vrouw. Rut was een Moabitische. En wat weten we van de Moabieten? Die waren vervloekt, omdat zij het Joodse volk hadden vervloekt. En zij mochten niet volledig deel uitmaken van Gods volk, vanwege die vloek. Dat is Rut. En dan hebben we, ik heb het hier al gezegd, Batseba, de vrouw van Uria. De vrouw van koning David. Bloemende taal om duidelijk te maken dat de vrouw van David de vrouw van Uria was. Batseba. Niet Davids echte vrouw. David had haar gezien, had haar bij zich geroepen, had gemeenschap met haar gehad. En toen ze zwanger bleek te zijn, heeft hij haar echte man naar voren geschoven in de strijd om hem te laten omkomen. Bloedschuld bij David, de koning. Het prototype van hoe een koning zou moeten zijn. Dat was David. En dat wordt hier in herinnering gebracht in die geslachtslijst. Lieve mensen, als je iemand wilde presenteren waar je trots op was, had je deze vier vrouwen niet genoemd. Het waren niet Joodse vrouwen. Het waren vrouwen waar een geschiedenis aan vast zat. En toch kiest Matthäus ervoor, als hij wil vertellen wie Jezus is, om juist deze vier vrouwen bij naam te noemen. Menselijkerwijs zouden dit de vrouwen zijn, de verhalen, de geschiedenis zijn, die je zou uitsluiten. Maar dan blijkt opeens dat in die geslachtslijst, in de wijze waarop Matthäus Jezus introduceert, het evangelie gaat spreken. Want wat is Jezus komen doen? Niet om uit te sluiten, maar juist om in te sluiten. Dat is Jezus. En Matthäus wil het al duidelijk maken door juist deze geschiedenissen in herinnering te roepen bij zijn lezers. Jezus heeft ervoor gekozen om in die lijn te gaan staan. In die lijn met zoveel zonde. Met doodslag, met moord, met overspel. Een lijn van falende mensen. Mensen waarvan je menselijkwijs zou uitsluiten. Maar Jezus kiest ervoor om daar te komen. Dit is mijn familie. Jezus sluit niet uit, maar Jezus sluit in. En weet je wie dit schrijft? Matthäus, de tollenaar. Matthäus die zelf heeft ervaren wat het is om buitengesloten te zijn. Maar hij had Jezus ontdekt. Hij had Jezus leren kennen. En hij had die liefde, de genade van Jezus ervaren. En hij, als je doorleest het evangelie, had gezien dat Jezus was gekomen om te verzoenen. Om mensen deel te laten zijn van Gods familie. En als hij dat mooie evangelie mag gaan vertellen, mag opschrijven, dan schrijft hij dat in de geslachtslijn, schrijft hij het al op. Jezus is gekomen voor falende mensen. En Jezus is ook gekomen voor ons. Dat is het evangelie wat in die geslachtslijst naar voren komt. Ook ik maak onderdeel uit van een gebroken wereld. Ook ik sta in die lijn van falende mensen. Maar in die wereld is Jezus gekomen om te verzoenen. En wat een prachtig evangelie zie je dan tevoorschijn komen, ook in deze geslachtslijst. Dat is Advent vieren. Ons verwonderen over de komst van Jezus, over wie hij is. Ook wij mogen deel worden van Jezus' familie, mogen deel zijn in zijn familie. Niet vanwege ons mooie cv, nee vanwege het cv van Jezus. Zijn verdiensten. En wat een genade. En zullen we dat beantwoorden met het zingen van een lied? Ik zou willen vragen of het muziekteam vast naar voren wil komen. En dan zingen we Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Sorry, ik wou nog even laten zien. Laatste slide. Kan dat nog? Waarom een geslachtslijst? Drie punten. 1. Door de geslachtslijst heen lezen we dat Matthäus ons duidelijk wil maken dat Jezus realiteit is. Jezus is echt, Jezus leeft, hij is de Immanuel, hij is met ons. God met ons. Matthäus wil duidelijk maken dat Jezus de vervulling is van Gods rijke belofte. Zo lang geleden gedaan, maar God komt zijn woord na. En Jezus is de vervulling van Gods belofte. Maar Gods belofte, dat vervult hij op zijn tijd en op zijn manier. Maar als hij het doet, dan is het mooier, prachtiger, heerlijker dan we ooit voor mogelijk hadden kunnen houden. En Matthäus wil duidelijk maken dat iedereen, Jood of Heiden, man of vrouw, vrome of zondaar, deel mag zijn van zijn familie. In hem, in Jezus, worden alle volken gezegend. Zijn koninkrijk is eeuwigdurend. En ook wij, ondanks ons verhaal, onze geschiedenis, mogen bij hem horen. Wat is het heerlijk dat we kerst weer mogen gaan vieren. Zullen we zingen?